allemaal even wennen op een andere locatie. Maar zoals je in het gesprek al gezegd werd, met hetzelfde doel. En dat is om onze Heer beter te leren kennen. En de enige bron waaruit wij dan mogen putten, dat is het eeuwig blijvende woord van God. Dat is de gids voor ons leven en daaruit leren we ook hem steeds beter kennen. Ik had voorgesteld om deze avond te beginnen met brood en beker, omdat het laatste avond van het vorige seizoen was dat ik geopereerd moest worden toen verviel. Ik mag gelukkig zeggen dat ik weer 100% hersteld ben. Dus vandaar dat ik ook hier gewoon weer kan staan.
God is goed, heel blij.
En we danken de Heer daarvoor. Het is allemaal boven verwachting eigenlijk gegaan. En omdat we het dan over brood en beker hebben, leek het me goed om dan vanuit Genesis 14 een aantal schriftplaatsen te lezen in het Oude Testament met name, die ons daarover ook wat licht verschaffen. Het thema is dus eigenlijk brood en wijn. En de eerste keer dat we dat in de Bijbel tegenkomen, dat hebben we eigenlijk al uitgebreid besproken, al is het zo ongeveer een driekwart jaar geleden. Dat was in de geschiedenis met de bekende mysterieuze persoon van Melchizedek, die zomaar verschijnt, waarvan we uit de Bijbel leren dat dat eigenlijk gewoon niemand anders is dan de Zoon van God, Jezus Christus. Het is een verschijning van de Heer al voordat hij later als de Christus zou komen. Een Christofanie, zoals dat dan wel eens genoemd wordt. Het is de geschiedenis van Abraham die zijn neef Lot wil bevrijden uit de macht van Kedor Laomer. De geschiedenis staat dan in Genesis 14. Die zal ik dan nu niet meer bespreken, maar wel de essentie ervan. Namelijk in vers 18, daar lezen we: en Melchizedek, koning van Salem, bracht voort brood en wijn. En hij was priester des Allerhoogsten Gods. Niet een priester, alsof er meerdere zouden zijn. Er staat ook geen lidwoord bij, trouwens. Dus zou een ingevuld kunnen worden, maar uit het Nieuwe Testament leren we dat er eigenlijk maar één is die naam ook waardig is. Aangezien hij blijft tot in eeuwigheid en dus geen opvolger heeft, hij dezelfde is, moet volgens het Nieuwe Testament dus ook Melchizedek, die de Zoon van God gelijk geworden is, staat in Hebreeën 7, eigenlijk gewoon dezelfde zijn. Meestal beschouwt men Melchizedek als een type van Christus, een voorafschaduwing, maar bij nader onderzoek blijkt eigenlijk dat hij gewoon dezelfde is. Hier verschijnt onze Heer onder die naam van Melchizedek. Melchizedek, rechtvaardige koning. Melch is koning en Zedek betekent rechtvaardig. Mijn rechtvaardige koning staat er eigenlijk. En hij is koning van Salem, wat in Hebreeën 7 dan uitgelegd wordt als vrede. Hier staat het woord shalem en dat is synoniem met shalom voor vrede. Koning des vredes. En hier staat, hij bracht voort brood en wijn. En dit was nadat Abraham de vijand verslagen had, die onder leiding stond van Kedor Laomer, die met vier andere koningen de bezittingen en de inwoners van de vijf steden, Sodom, Gomorra, Adama, Zeboim, waar ook Lot woonde in Sodom, meegenomen had. En daarom sprong hij voor zijn familielid in en wilde hem bevrijden. Dat heeft hij in de kracht van God kunnen doen, want dat staat verderop, dat hij zijn hand heeft opgeheven tot de God die hij diende, de Heere, de Allerhoogste God die hemel en aarde bezit, en die heeft hem ook de overwinning gegeven. Zodat nu hij terugkeerde met ook Lot en de zijnen, en ook trouwens de inwoners van Sodom en andere steden, blijkt dat daar opeens Melchizedek verschijnt en die bracht voort brood en wijn. En om het nu kort te zeggen, hebben we misschien ook wel eens eerder gehoord, wie in het Nieuwe Testament bracht voort brood en wijn? Dat was de Heer Jezus. Hij bracht voort brood en wijn, al wordt het woord wijn niet genoemd, maar er staat een drinkbeker. De beker die hij in zijn hand nam, waaraan blijkt ook wijn in te zitten. En daar heb je dus eigenlijk al de heenwijzing van Melchizedek is een uiteindelijk niemand anders dan Christus, die brood en wijn voortbracht. Hij was priester van de Allerhoogste God. Deze Melchizedek komt maar twee keer in het Oude Testament voor. De andere keer is in Psalm 110, hè, waar die eedswering van Godswegen komt. Gij zijt priester in de eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek. En dat wordt dan ook gezegd van de Heer van David, die aan de rechterhand Gods zit. Zoals dat van Melchizedek ook gezegd wordt, dat hij zoals hogepriester aan de rechterhand Gods zit. Als we iets lezen over Melchizedek, dan moeten we naar de Hebreeënbrief. Ik wil een paar versen daarover lezen in Hebreeën 5. Hebreeën hoofdstuk 5. Want dat is eigenlijk het enige Bijbelboek wat ons licht geeft op die persoon van Melchizedek. Hebreeën 5, vanaf vers 5. Alzo heeft ook Christus zichzelf niet verheerlijkt om hoge priester te worden, maar die tot hem gesproken heeft: gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. En dat wordt dan geciteerd uit Psalm 2, vers 7. En daar wordt ook gezegd: ik toch heb mijn koning gesteld, en wel gezalfd over de berg mijn heiligheid. En dat blijkt dus ook de zoon van God te zijn. En hier wordt de zoon, die gesteld is tot zoon, door de opstanding blijkt in de schrift, dat hij ook tegelijkertijd hogepriester is. Dus de zoon van God werd hogepriester door de opstanding uit de doden. In Hebreeën 7 wordt dat genoemd wegens de kracht van het onvergankelijke leven. En dan staat in vers 6 meteen eraan verbonden, gelijk hij ook in een andere plaats zegt: gij zijt priester in der eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek. En dat is dan Psalm 110 vers 4. Dus die twee begrippen worden aan elkaar gekoppeld. Gij zijt mijn zoon, de opgewekte uit de doden. En hier staat: gij zijt priester in der eeuwigheid. Dus hij blijkt dezelfde te zijn. En iets verderop staat dan in vers 9... En geheiligd zijnde, het woord geheiligd zijnde betekent eigenlijk volmaakt. Het is niet het gewone werkwoord voor heiligen, hagiazo. Maar hier staat een werkwoord wat eigenlijk volmaken, voleindigen, voltooien zijn betekent. En dat volmaakt zijnde, dat heeft dan betrekking op de positie van Christus uit de doden opgestaan zijnde. Is hij allen die hem gehoorzaam zijn, een oorzaak der eeuwige zaligheid geworden en is van God genaamd hoge priester naar de ordening van Melchizedek. En uit vers 8 blijkt dat hoewel hij de zoon was, natuurlijk hij was de zoon van God, maar hij werd als de zoon van God gesteld in die positie door zijn opstanding. Romeinen 1 vers 4, maar ook de Hebreeënbrief leert dat heel nadrukkelijk. En hier staat dan dat hij de zoon was, heeft die gehoorzaamheid geleerd uit hetgeen hij heeft geleden, dus dat was tijdens zijn aardse leven. Heeft hij ook gehoorzaamheid geleerd uit hetgeen hij heeft geleden, voor ons ook tot lering. Hè? Wij zijn ook zonen in een bepaald opzicht en wij kunnen ook lijden omwille van Christus ondergaan. En een van de aspecten die dan voor ons een rol spelen is dat we daardoor ook gehoorzaamheid aan het woord van God en aan de Heer zelf leren. Want als je lijdt omwille van Christus, dan zoek je je heil als goed is bij de Heer, die je dan vertroost en kracht geeft en beschermt. En op die manier leer je dan ook je vertrouwen, je gehoorzaamheid, je geloof op de Heer te stellen. En daarna staat: en volmaakt zijnde. Dus dat is na het lijden, dus door de opstanding, is hij geworden hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Nadrukkelijk dus sinds zijn opstanding als zoon gesteld en als hoge priester naar de ordening van Melchizedek geworden. En dat wordt ook later nog bevestigd als we bijvoorbeeld Hebreeën 7 lezen. In vers 15 staat: maar dit is nog veel meer openbaar, veel duidelijker, zo er naar de gelijkenis van Melchizedek een ander priester op staat, die dit niet naar de wet des vleeselijken gebods is geworden, maar naar de kracht van onvergankelijk leven. Want hij getuigt: gij zijt priester in de eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek. Want de vernietiging, betekent eigenlijk de terzijdestelling, het teniet doen van, het voorgaande gebod geschiet om deszelfs zwakheids- en onprofijtelijkheidswil. Prachtig taalgebruik in de Statenvertaling. De wet heeft niets kunnen volmaken. De wet heeft niet zaligheid, nog rechtvaardigheid teweeg kunnen brengen. En daarom was die zwak en onnuttig feitelijk. Want de wet heeft geen ding volmaakt, maar is de aanleiding tot een betere hoop door welke wij tot God genaken. En voor zover het niet zonder eedswering is geschied, want genen zijn wel zonder eedswering priesters geworden. En dat priesters naar de ordening van Aaron uit het huis van Levi. Maar deze met eedswering door die die tot hem gezegd heeft, de Heere heeft gezworen, dat zal hem niet berouwen, gij zijt priester in de eeuwigheid. Naar de ordening van Melchizedek, van een zoveel betere verbond, is Jezus borg geworden. Het betere verbond, wat volgde op het oude verbond der wet, de wet van Mozes, die aan Israël gegeven werd, is natuurlijk het nieuwe verbond. En daar is Jezus borg van geworden, zodat hij ook genoemd wordt in Hebreeën 9, vers 15, de middelaar van het nieuwe verbond. En dat staat nog een keer in Hebreeën 12, hè, waar wij toegekomen zijn, ook tot de middelaar des Nieuwe Testaments en het bloed der besprenging, dat betere dingen spreekt dan het bloed van Abel. En dat is allemaal, zijn dat aspecten van het nieuwe verbond waar wij als gelovigen deel aan gekregen hebben met een hemelse bestemming. En wat de Heer dus eigenlijk nu doet als borg, die garant staat voor ons onder het nieuwe verbond, is zijn hoge priesterlijke bediening. Hij is de hoge priester, volgens Hebreeën 2, die de zonde van het volk verzoent. En het volk, dat is niet de wereld. Het volk, dat is het volk Gods. En onze bedeling, de genade Gods, is dat de gemeente. En hij heeft dus die positie ingenomen aan de rechterhand Gods, om voor Gods aangezicht te verschijnen, om voor ons te bidden. En dat doet hij met onuitsprekelijke zuchtingen, zoals de Geest dat doet, zoals Christus dat doet in Romeinen 8. En hij is dus diegene die ons als gelovigen rein houdt, ons heiligt en ook in ons denken en in onze wandel steeds meer naar zichzelf toetrekt. Doordat we ons voeden met zijn woord. Dat is de reiniging, de heiliging die hij als hoofd van de gemeente ook toepast. Maar zij had hetzelfde als hoge priester van zijn volk. Of als herder die de kudde voorgaat. En hier wordt dan gezegd in vers 25... En vers 24, maar deze omdat hij in de eeuwigheid blijft en heeft een onvergankelijk priesterschap, waarom hij ook volkomenlijk kan zaligmaken degenen die door hem tot God gaan, alzo hij altijd leeft om voor hen te bidden. En dit is niet het normale woord voor bidden, prosuigomai, maar dit is het werkwoord wat eigenlijk betekent voor ons intreden als onze advocaat die onze zaken behartigt, die voor ons bemiddelt. Dat is wat de Heer doet ten gunste van de gelovigen. Zoals in Johannes 2 staat, wij hebben een voorspraak bij de Vader, namelijk Jezus Christus de rechtvaardige. Dat is eigenlijk hetzelfde als het werk van de Geest, die Christus is. Want zodanig hoge priester betaamde ons heilig onnozel, onbesmet, afgescheiden van de zondaren en hoger dan de hemelen geworden. Dus nogmaals, hoger dan de hemelen geworden betekent dat hij de hoogste positie heeft, ook in de derde hemel. Weliswaar onder de Vader natuurlijk, maar hij zit ook met zijn Vader aan de rechterhand, zit hij daar. En betekent ook dat hij pas sinds zijn opstanding die positie heeft gekregen, want na de dood is hij opgestaan en ten hemel gevaren. En daar was al sprake van op de dag van de opstanding. Maar later ook zichtbaar natuurlijk 40 dagen nadat hij was opgestaan. En die positie is dus de positie die ook Melchizedek feitelijk uitbeeldt als hij verschijnt. Nadat de strijd is geleverd, de overwinning is behaald, de vijand is verslagen en Lot is teruggebracht met de zijnen. En dan is het natuurlijk vreugde, is het feest en dan brengt hij brood en wijn voort als de tekenen van een nieuw verbond. Het oude is voorbij, het nieuwe is gekomen. En Ketor Laomer is in die geschiedenis dan ook natuurlijk een uitbeelding van de tegenstander van de Heer zelf. Op het hoogste niveau is dat de duivel. Zijn naam heeft ook een betekenis als je het vertaalt. Ketor Laomer betekent garvenbinder van het geslacht. Kedor Laomer, omers, dat zijn garven. En garvenbinden wil zeggen samenbinden tot één, maar hier is het negatief bedoeld. Het geslacht der mensen wordt door hem gebonden. Nou, degene die de mensheid in ja, feitelijk bindt, dat is de duivel. Die ons als van nature onder dienstbaarheid brengt. En de Heer Jezus heeft daar juist de werken van de duivel verbroken. En dat heeft hij dwars door de dood heen gedaan. En de zegen kwam door de opstanding tot stand. Vandaar dat ook nu de strijd is behaald op die vijand. Die andere koningen die bij Kedor Laomer horen, zijn dus het beeld van Satan en zijn overheden en machten, de machten lucht. En daar heeft de Heer uiteindelijk ook dwars door de dood en opstanding over getriomfeerd, leert de Colossensebrief. Hij heeft hen eigenlijk ontkleed van hun macht en heeft over hen getriomfeerd. Dan verschijnt dus Melchizedek als beeld van de opgestane Heer. En hij brengt voort brood en wijn. En het Nieuwe Testament, u hebt waarschijnlijk nog Hebreeën 7 voor u liggen. Voor alle duidelijkheid, nog even naar vers 28. Want de wet stelt tot hoge priesters mensen die zwakheid hebben. Maar het woord der eedzwering, en dat is gij zijt priester in der eeuwigheid, naar de ordening van Melchizedek. Uit Psalm 110 vers 4, want hij kreeg wel een eedzwering, andere priesters werden dat zonder eedzwering, die na de wet is gevolgd, stelt de zoon die in eeuwigheid volmaakt is weer. Niet geheiligd, maar volmaakt is. Dus de zoon is in eeuwigheid volmaakt en de hoge priester is het geworden voor eeuwig. De zoon van God is die hoge priester, hij is namelijk dezelfde. De levende Christus is hoge priester geworden naar de ordening van Melchizedek. En daarom is Melchizedek, en dat is nog nadrukkelijker uit Hebreeën 7 te leren, dat hij feitelijk ook niemand anders kan zijn dan de Heer Jezus Christus. Als je Hebreeën 7 vers 3 zou lezen, dan staat er dat hij blijft priester in de eeuwigheid. En Hebreeën 6 vers 20 staat dat hij hoge priester geworden is, zijnde in de eeuwigheid. Dus dat blijft hetzelfde. Melchizedek blijft priester in de eeuwigheid. En hij, Christus, is hogepriester geworden in de eeuwigheid. En hij is naar die ordening dezelfde. Er is geen opvolger geweest, want hij blijft hogepriester in de eeuwigheid. Dus het gaat nog verder dan dat je zegt van Melchizedek is het type van Christus. Dat is op zich niet helemaal onjuist. Maar eigenlijk blijkt Melchizedek niemand anders te zijn dan degene die later als de Christus uit de doden zou worden opgewekt. En ook tot Heer en tot Christus gemaakt werd nadat hij juist als de Jezus gekruisigd werd. Gij die hem gekruisigd hebt. En zo weten dan ganse huis Israël dat deze Jezus die gij gekruisigd hebt, dat hij door God gemaakt is tot Heer en tot Christus. Tot Jehovah. En de Messias, de opgewekte Heer. En daarom heb je brood en wijn in de schrift, als de Heer Jezus dat voortbrengt, ook in het bijzonder te maken met het nieuwe verbond. Notabene zegt de Heer dat ook van het bloed. Deze drinkbeker is het bloed des Nieuwe Testaments. Of is het Nieuwe Testament in mijn bloed. En aangezien bloed staat voor leven, en aangezien ook hier in de geschiedenis van Melchizedek na de overwinning plaatsvindt, is het dus ook het leven van de opgestane Heer wat daarin centraal staat. We kennen natuurlijk ook wel de uitdrukking het bloed zijns kruises. Dat betekent dat bloed, wat staat voor leven, dat de Heer zijn leven aan het kruis heeft gegeven tot verzoening voor de zonde van de mensheid. Maar als we het hebben over het bloed van Christus, dan hebben we het over het leven van de opgestane Heer. En daar hebben wij als gelovigen gemeenschap mee. Als wij drinken van de drinkbeker, dan zegt de schrift in 1 Korinthe 10, is die niet gemeenschap des bloeds van Christus. En dan is het nadrukkelijk de opgestane Heer. Wij staan dus als we bij brood en drinkbeker gezamenlijk dat delen, ook niet zozeer stil bij de kruisiging van onze Heer, hoewel dat eraan ter grondslag ligt. Want zonder dood ook geen leven. Dan was hij ook niet opgestaan uit de dood. Maar het is niet waar wij de essentie op leggen. Want dat wordt juist meer uitgebeeld in datgene wat eraan vooraf ging. En aan het brood en de drinkbeker die de Heer centraal stelde, ging vooraf de Pascha-maaltijd. En Pascha is juist het lijden. Lees maar mee hem. En Lucas. Lucas hoofdstuk 22. Waar de Heer dan volgens het Lucas-evangelie het instelt. Lucas 22, vers 14, daar staat: en als de ure gekomen was, zat hij aan en 12 apostelen met hem. En hij zeide tot hen: ik heb grotelijks begeerd. Dat is typisch Hebreeuws taalgebruik, maar dan in het Grieks. De stervende sterven. En etende eten, dat zijn dan uitdrukkingen. Het werk wordt twee keer gebruikt, dit is ook een Hebreïsme. Het grotelijks begeerd, dus vurig begeerd, dit Pascha, gewoon het Grieks woord Pascha, met u te eten, eer dat ik lijde. En lijde is het werkwoord Pascho. Pascha en Pascho horen bij elkaar. Dus Pascha drukt in ieder geval ook het lijden van de Heer uit, wat uitmondde in zijn overlijden aan het kruis, zijn dood. En zo zegt 1 Korinther 5 vers 7 ook, ons Pascha is voor ons geslacht, namelijk Christus. En daar ligt dus de nadruk op, maar vergeet niet dat dat bloed destijds van het lam, dan wel van de geitenbok bij de uittocht uit Egypte, wat wel het bloed van het lam was, wat tot de dood van het lam leidde, dat datzelfde bloed ook gestreken werd aan de bovendorpel en de beide zijposten. En datzelfde bloed was tot redding voor degenen die in het huis waren, want dan ging de verderfengel voorbij als hij het bloed zag. En dan strekte het tot leven, tot verlossing. Dus er is al zicht op het nieuwe leven als we het over Pascha hebben. Maar de nadruk ligt daarbij op het lijden, zoals de schrift dat zelf ook bevestigt. Want ik zeg u dat ik niet meer daarvan eten zal totdat dat het slaat terug op het lijden, dan wel op het Pascha, vervuld zal zijn in het koninkrijk Gods. En als hij een drinkbeker genomen had en gedankt had, zeide hij: neem deze en deelt hem onder uw lieden. Want ik zeg u dat ik niet zal drinken van de vrucht des wijnstoks totdat het koninkrijk Gods zal gekomen zijn. Maar het koninkrijk Gods is gekomen ook daadwerkelijk sinds de opstanding van Christus. Want je kunt het koninkrijk van God alleen maar binnengaan als je wederom geboren wordt. En wedergeboorte is mogelijk volgens 1 Petrus 1 vers 3 op grond van de opstanding van Jezus Christus uit de doden. Het koninkrijk Gods wat gepredikt werd door de Heer Jezus en Johannes de Doper begon er al mee. Bekeert u, want het koninkrijk Gods dan wel de hemel is nabij gekomen. En dat hebben ze niet gedaan. Het Joodse volk als zodanig niet, maar niettemin is het koninkrijk Gods wel gekomen, maar het blijkt nu in zijn verborgen hemelse positie terechtgekomen te zijn. Wij maken deel uit van een verborgen hemels koninkrijk, omdat onze koning, beter onze hoge priester, ook aan de rechterhand Gods in de hemel is. Dus het is wel begonnen en de Heer zou dan daar van de vrucht van de wijnstok, nou dan heb je twee mogelijkheden, wat haal je uit druiven? Druivensap of als er iets langer gaat, wordt het dan mos dan wel wijn. En ja, wat zat er dan in de drinkbeker? Zat er dan druivensap in? Of zat er wijn in? Maar als we andere schriftplaatsen lezen, hè, dan staat bijvoorbeeld in 1 Korintiërs hoofdstuk 11 dat de Korintiërs die werden er dronken van. Als ze bij de maaltijd waren, waren ze al begonnen. En de een was dronken en de ander die was nog hongerig. En ze wachten dus niet op elkaar, die misstanden lees je in 1 Korinthe 11. En dat houdt dus verband in verband met de maaltijd des Heren. Dus er moet wel wijn in gezeten hebben. Want strikt genomen, de Heer noemt het de drinkbeker. Hij zegt niet wat erin zit. Maar het blijkt dus dat het wijn moet zijn. En de wijn is natuurlijk ook een beeld van het nieuwe leven op zichzelf. En denk maar aan de geschiedenis van het eerste wonder wat de Heer Jezus deed in Johannes hoofdstuk 2. De verandering van water in wijn op de bruiloft ter Cana in 6 stenen watervaten. De mens die gevuld wordt met water als beeld van het woord. Het pad des waters door het woord. Maar het wordt veranderd in wijn. Want wijn is ook de werking van het woord van God. Is ook de werking van de Heilige Geest. Die door ons heen werkt als we het woord van God in onze harten laten klanten. En dat is veel krachtiger dan wij zouden kunnen bedenken. Want het woord van God is levend en krachtig in zichzelf. En dat werkt dus ook uit dat de geest die ons leidt in al de waarheid, ook dat water verandert in wijn. Een krachtig leven in afhankelijkheid van de Heer. Het woord heeft namelijk die uitwerking. Maar daar is de symboliek die in die geschiedenis van het wonder, de Kana, ook uitgebeeld wordt. Nou, de Heer die zegt dat hij van die vrucht van de wijnstok niet zal drinken totdat de Koninkrijk Gods gekomen is. Maar het is gekomen en hij kan er dus van drinken. En dan staat er, hij nam er een brood. Hij nam brood en als hij gedankt had, brak hij het en gaf het hun zeggende, dit is mijn lichaam, het voor wel voor u gegeven wordt, doet dat tot mijn gedachtenis. En dan desgelijks ook de drinkbeker na het avondmaal, na de maaltijd, de paasmaaltijd, dus erna, zeggende, deze drinkbeker is het nieuwe testament, het nieuwe verbond in mijn bloed, het welk voor u vergoten wordt. In de eerste plaats valt ons op dat hier de enige schriftplaats is waar tweemaal over een drinkbeker gesproken wordt. En nou zeggen sommigen dus, er zullen wel meerdere drinkbekers gedronken zijn. En daar voert men dan soms ook vooraan dat de sedermaaltijden bij Pascha, bij de Joden die dat in orthodoxe zin dan nog vieren, dat die in ieder geval vier bekers erbij hebben. Maar dat is een ritueel wat later bij uitgevonden is. Persoonlijk denk ik, omdat alle andere schriftplaatsen telkens over één drinkbeker spreken, dat de eerste keer dat het genoemd wordt in vers 17, dat de klemtoon erop ligt van wat de Heer doet, namelijk dat hij een drinkbeker neemt en die zegt neem deze en deel hem onder uw lieden, en dat hij dan in vers 20 de drinkbeker noemt om uit te leggen wat het betekent, want dat staat erbij. Deze drinkbeker is het Nieuwe Testament in mijn bloed, het welk voor u vergoten wordt. En nou is het zo dat bloedvergieten in de Bijbel ook gebruikt wordt voor het leven wegnemen. He, bijvoorbeeld in Romeinen 3 wordt voor de goddelozen gezegd dat hun voeten zijn haastig om bloed te vergieten. Dat betekent dat ze mensen ombrengen. En dus het leven van iemand gewoon wegnemen. Maar als we het hebben over brood en de drinkbeker met wijn, dan spreekt dat vooral over het leven van de opgestane Heer. En daar zijn wij deelachtig aan geworden. En dus dit vergieten is een interpretatie van de vertalers. Maar hetzelfde werkwoord wat hier staat wordt ook vertaald met uitschieten, uitstorten. En als je daar dan aan denkt, dan vind je in andere schriftplaatsen ook wat er uitgegoten dan wel uitgestort wordt. Namelijk de Heilige Geest. Of bijvoorbeeld in Titus waar staat dat de Heilige Geest rijkelijk over ons is uitgegoten. En dan zie je weer dat de geest die wij ontvangen door de wedergeboorte, omdat we de Heer gehoorzaam geworden zijn, dat die ook een uitbeelding is van het nieuwe leven wat wij in Christus hebben ontvangen. Dus door de vertaling word je soms op het verkeerde been gezet. En dat geldt helemaal als je 1 Korinther 10, tenminste in de Statenvertaling leest. En de andere vertaling, zoals de Telos-vertaling van het Nieuwe Testament ook. En de G heeft dat allemaal wel aangepast. En wat voor u gebroken wordt, staat er dan bij. Maar dat staat ook eigenlijk niet gewoon in de grondtekst. Dat heeft men later toegevoegd. Dat staat dan in weinig handschriften. En dus als je nauwkeurig de schrift onderzoekt, dan blijkt dus dat het lichaam niet spreekt over het lichaam van Jezus wat aan het kruis hing en stierf. Maar dat het spreekt over het lichaam van Christus, zoals het ook genoemd wordt in 1 Korinther 10. Waarvan wij allen leden geworden zijn. Dat staat er gewoon bij. Wij zijn geen leden van het lichaam van Jezus aan het kruis, maar wij zijn leden van het lichaam van Christus. En de Efezebrief, de Colossensebrief met name, leert ons dat het lichaam van Christus, dat is de gemeente. En hij is het hoofd daarvan. En daarom staan wij dus ook bij de drinkbeker stil bij het bloed des Nieuwe Testaments. Of zoals de Heer zegt, dit is het Nieuwe Testament in mijn bloed. Mijn leven als de opgestane Heer is tegelijkertijd ook het begin van het nieuwe verbond. De middelaar van een nieuw verbond. Want de dood was er eerst tussen gekomen, zegt Hebreeën 9. Tot verlossing der zonden die onder het Eerste Testament waren. Maar hij is nu degene die de wet heeft volbracht, vervuld en is opgestaan. Hij leeft, prijst God, en wij leven met hem. En hij heeft dat eeuwige leven aan ons geschonken in onze harten. Want hij zegt, wie in de Zoon gelooft, die heeft het eeuwige leven. En daarom staan wij bij brood en drinkbeker, bij de drinkbeker bijzonder stil bij het leven van de opgestane Heer. Daarmee bagatelliseren wij het leven wat de Heer aan het kruis gaf niet. Maar het is juist wat eraan vooraf ging. En wat nu volgt is datgene wat ook na de maaltijd werd ingesteld door de Heer. En de maaltijd was de paaschamaaltijd. En dat was het lijden. Het sterven. Wat de Heer feitelijk in uitbeeldde. Maar het zou leiden tot leven. het bloed zou leiden tot verlossing. En dan zie je dus dat daar weer de nadruk gelegd wordt op de opgestane Heer. Nou, dit is even in het kort de geschiedenis van Melchizedek. Maar door schrift met schrift te vergelijken, Hebreeënbrieven naast te leggen, weet je dus dat hij hoge priester geworden is naar de ordening van Melchizedek door de opstanding uit de doden. En dan spreekt dus het bloed en daarmee de wijn ook over zaken die met het nieuwe verbond verband houden. En het brood en zo. Wel, dat was zo ongeveer de eerste. Dan ga ik even naar een bijzondere schriftplaats die precies het tegenovergestelde zegt. In Deuteronomium 29, daar spreekt Mozes over het volk in die woestijntijd. Hij spreekt de woorden namens de Heere. Ik begin te lezen in vers 4 van Deuteronomium 29. Maar de Heere heeft uw lieden niet gegeven een hart om te verstaan, nog ogen om te zien, nog oren om te horen tot op deze dag. Toen dacht ik, tjoh. Dat is toch wel mooi, hè? Want dat staat ook in het Nieuwe Testament. Toen de Heer opeens in gelijkenissen begon te spreken, toen vroegen de discipelen hem, waarom spreekt gij tot de scharen door gelijkenissen? En dan haalt hij woorden van deze strekking aan. Opdat zij ziende niet zien en horen niet zullen begrijpen en met hun hart zullen verstaan, opdat ze zich zouden bekeren. Niet dat de Heer dat niet wil, maar hun ongelovig hart stond niet open voor het woord van God. Daarom begon de Heer dingen te verbergen in gelijkenissen. De verborgenheden van het Koninkrijk der Hemelen. En je ziet dat het hier eigenlijk al aangekondigd wordt. Nog voordat ze in het beloofde land zijn. In de woestijntijd. En later, in Matteüs 13 vers 15 staat dat, van die gelijkenissen. Dat de Heer dan dit aanhaalt. En Johannes 12 vers 40 ook. En nog sterker, aan het eind van Handelingen. Als Paulus in Rome zit, gevangen, en hij nodigt dan Joodse leidslieden uit om hen over het Koninkrijk Gods het een en ander uit te leggen, dan blijkt de reactie zo te zijn dat sommigen er niets van willen weten, sommigen ook wel. En dan haalt hij ook die profetie aan die hierna verwijst. Dat is feitelijk de profetie uit Jesaja. En hier wordt dan gezegd dat zij als volk ongelovig zijn. En dan zegt Paulus, ziet wij keren ons tot de heidenen en die zullen wel horen. Daarmee heb je meteen ook al de periode ingeluid van de roeping van de gemeente. Een volk voor Gods naam wat uit de heiden verzameld wordt. En het wordt later nog een keer aangehaald in Romeinen 11 vers 8. Waar de Heer tegen, door Paulus dan schrijft dat God over hen heeft uitgegoten een geest. Uitgegoten een geest van diepe slaap. En diepe slaap denk je aan Jona bijvoorbeeld. Die sliep. Ja goed, uiteindelijk werd hij na 3 dagen en 3 nachten toch weer uit de vis uitgespuwd om alsnog zijn taak te volbrengen. De taak van het volk Israël, die de woorden Gods was toebetrouwd, om het uit te dragen. Dat hebben ze nooit gedaan, omdat ze zelf geen kennis hadden. Zijn ze uit het priesterambt gezet. In de toekomst zullen ze het alsnog uitvoeren als gelovig volk. Maar het betekent dus dat die geest van diepe slaap ook verband houdt met ogen om niet te zien en oren om niet te horen. En hun hart, daar zullen ze niet mee tot geloof komen. Vanwege hun ongeloof zijn ze terzijde gezet. Niettemin heeft God wel degelijk een plan met zijn volk. Maar dat is pas in de toekomst als ze zich zullen bekeren tot de Heer. Dan zullen ze inderdaad niet meer dat blinde volk zijn. Dan zullen ze wel ogen hebben om te zien en oren om te horen. Omdat hun hart zich dan wel bekeerd heeft tot de Heer. Maar dit vers in Deuteronomium 29... nog voordat ze in het beloofde land zijn. Aan het eind van de woestijntijd wordt eigenlijk al verwezen naar de periode die ook sinds de opstanding van Christus en daarvoor in de dagen van de Heer Jezus al in ontwikkeling was. Een ongelovig volk wat niet in het koninkrijk binnenging. Een ongelovig volk wat niet het beloofde land binnenging. En lees nou verder wat er staat. Er staat er... Ik heb jullie de 40 jaren doen wandelen in de woestijn. Uw klederen zijn u niet verouderd en uw schoen is niet verouderd aan uw voet. Kijk hoe de Heer voor hen zorgde, ondanks alle murmureringen. Brood hebt gij niet gegeten en wijn en sterke drank. Wijn mag ook gelezen worden als namelijk sterke drank. Het hoeft niet per definitie sterker te zijn dan wijn. Wat alcoholpercentage zijn schriftplaatsen waarvan. Mag u zelf van een keer nazoeken. Wijn, ik lees als namelijk sterke drank, hebt gij niet gedronken, opdat gij wist dat ik de Heer uw God ben. Dus in de woestijntijd hebben ze geen brood, zoals dat normaal van graan gemaakt wordt, gegeten. Ze hebben geen wijn gedronken. Ze hebben in de woestijn manna uit de hemel gekregen. En ze hebben water uit de rots gedronken. En ze hebben water wat zoet gemaakt werd, doordat er een hout ingeworpen werd, gedronken. Omdat de Heer hen brood uit de hemel en water gaf. Maar brood en wijn zoals het normaal ging, niet. Want dat zijn tekenen die horen bij het nieuwe verbond. En ze leven hier nog steeds onder de wet. En vanwege een ongeloof is de grootste schare van heel het volk ook het beloofde land niet binnengekomen. Toen gij nu kwaamt aan deze plaats, toen toog Sihon en koning van Hesbon uit en Och de koning van Basan ons tegemoet en strijden. En dat is dan de geschiedenis hoe de Heer hen ook in die strijd de overwinning gaf. Uiteindelijk zijn ze onder de opvolger van Mozes, Jozua, het is dezelfde als de Griekse naam Jezus, het land binnengetrokken. En Jozua is dan ook een beeld van de Heer Jezus, die ons in het koninkrijk, in het hemelse vaderland brengt en ook in de toekomst Israël in hun beloofde land zal brengen. Maar je ziet dat geen wijn, geen brood, vanwege hun ontrouw, hun ongeloof, vanwege het murmureren in de woestijntijd. Dus het nieuwe verbond zou dan wel even wachten. De Heer heeft het ook pas veel later aangekondigd. Hè? Pas in Jeremia 31, vers 31 kondigt de Heer aan dat hij een nieuw verbond zou sluiten met het huis van Israël, met het huis van Juda. Niets naar dat verbond wat zij destijds verbroken hadden toen de Heer hen getrouwd had in de woestijntijd. Bekrachtiging bij de berg Sinai. En toch zal er een nieuw verbond ook over Israël opgericht worden, terwijl wij als gelovigen daar nu al deel aan gekregen hebben. Het is Paulus die zegt in 2 Korinthe 3 dat hij weet dat onze bekwaamheid niet uit onszelf is, maar dat die uit God is en dat God ons bekwaam gemaakt heeft om te zijn dienaren van een nieuw testament. Dus wij leven onder het nieuwe verbond, wij kunnen dienen onder het nieuwe verbond en dus kunnen we ook delen in datgene wat de Heer als tekenen aan ons heeft nagelaten van het nieuwe verbond. En dat is de drinkbeker met de wijn. En dat is het brood als beeld van zijn lichaam, waartoe wij als leden mogen behoren. Wij zijn door één geest wedergeboren geworden, maar ook door die ene geest in dat ene lichaam gedoopt. 1 Korinthe 12. En hier zie je dus eigenlijk de negatieve kant. Dan gaan we naar de volgende, die vind ik in Psalm 104. In Psalm 104 vind je een prachtige beschrijving van Gods heerlijkheid in de schepping. Hij is de schepper van hemel en aarde. En alles wat daarin plaatsvindt, dat heeft hij van origine ook mogelijk gemaakt. En de letterlijke beschrijving die hier staat, is natuurlijk ook meteen voor ons tot lering als we er een geestelijke toepassing aan geven. Er staat in vers 15 van Psalm 104. En de wijn, die het hart des mensen verheugt, doende het aangezicht blinken van olie, en het brood dat des harten mensen sterkt, terwijl aan het eind van vers 14 stond dat God het brood uit de aarde doet voortkomen. Het graan wat eruit voortkomt, daar zitten de korrels in, graankorrels die dan gemalen worden enzovoort, en er wordt dan brood van gemaakt. Dat heeft God van origine mogelijk gemaakt. En vers 15 staat, en de wijn die het hart van de mens verheugt, nou letterlijk is dat ook zo. Als mensen wijn drinken, worden ze vaak vrolijk. Als ze te veel wijn drinken ook, dan worden ze super vrolijk. Maar dat heeft vaak ook nare gevolgen. Want dan weten ze ook niet meer wat ze doen. Ja, wij zouden ook niet dronken worden van wijn. Het staat niet dat je niet wijn mag drinken. Wij zouden niet dronken worden van wijn, maar vervuld worden met geest, waar het een beeld van is. Maar normaal is het zo dat wijn, daar worden mensen vrolijker van. Ja, als mensen bij elkaar zijn een feestje wijn te drinken, dan worden ze vaak vrolijk van. Dat hart verheugt de mensen. Maar wat doe je als gelovige met je hart? Je gelooft met je hart. En je belijdt met je mond. En Gods liefde is in onze harten uitgestort. En als de liefde gaat werken, komt dat vanuit je hart. En Gods wijsheid wordt in onze harten geplant. Volgens Spreuken 2 bijvoorbeeld, de wijsheid die in uw hart nog gekomen zal zijn. Wel, dat verheugt ons. Want dat heeft te maken met geloofszaak. Dus overdrachtelijk gezien is het zeker ook waar dat wijn het hart van de gelovige mens, de mens Gods, verheugt. Daarna staat er, doen dit aangezicht blinken van olie. Die vertaling met blinken, ja, dat is onder invloed van de olie. Want olie, ja, als je dat op je hoofd doet, dan kan het wat blinkend schijnen als er licht op komt. Maar het woord betekent eigenlijk gewoon juichen. Een juichen van de olie. En de olie kennen we wel natuurlijk als een beeld van de Heilige Geest. De olijfolie waarmee je gezalfd wordt. En als dan je hart verheugd wordt door de wijn. Als je het nieuwe leven deelachtig wordt en daaruit leeft, dan betekent het dat je in nieuwheid des levens wandelt. En dat je daardoor ook juicht doordat de Geest ons leert vanuit Gods woord te wandelen naar de Geest en niet naar de begeerlijkheden des vleeses. Dat is de overdrachtelijke betekenis dan. Je zou kunnen denken aan de uitspraak van Psalm 23, waarin er ook gesproken wordt over het feit dat er, Psalm 23 vers 5, gij richt een tafel toe voor mijn aangezicht tegenover mijn tegenpartijders. Gij maakt mijn hoofd vet met olie. Dan heb je dezelfde gedachte. En er staat meteen achter, en mijn beker is overvloeiende. Een overvloeiende beker. Waarin dan ongetwijfeld wijn zal zitten, als je het hebt over brood en drinkbeker. En daarna staat er, en het brood dat het hart des mensen sterkt. Dus zowel de wijn als het brood heeft een uitwerking op het hart. En het hart is natuurlijk ook de pomp van ons lichaam. Dus als je het hart problemen mee zijn, is er vaak ook problemen met de rest functioneren van het lichaam. En het hart staat dus voor het middelpunt, het centrum. En ook het gelovige heeft als hart het middelpunt. Want dat is namelijk waar de Heer in onze woning heeft gemaakt. God heeft de geest van zijn Zoon in onze harten uitgestort. Dus als daar groei is, doordat je het woord van God dat je neemt, daaruit leeft, dan strekt dat tot vreugde, tot blijdschap. En daardoor wordt je hart gesterkt. Het was ooit Abraham die op bezoek kreeg de Heer met twee engelen. En toen nodigde hij hen uit en zei tot hen, blijf hier even eten, opdat gij uw hart versterkt. Gewoon letterlijk, maar waar wordt ons hart eigenlijk mee versterkt? Gaan we even naar, wat zeg je?
Met het woord.
Genade.
Ja, met het woord is goed, met genade ook. Het woord van genade is helemaal goed. We gaan even naar Hebreeën hoofdstuk 13 toe. Daar vinden we het antwoord. Bijvoorbeeld. In het 9e vers. Daar staat, wordt niet omgevoerd met verscheidene en vreemde leringen. Eigenlijk dezelfde gedachte als in Efeze. Dat we niet heen en weer bewogen worden met elke wind der leer. Als de vloed. Want het is goed dat het hart gesterkt wordt door brood. Maar hier staat, door genade. Niet door spijzen, door welke geen nuttigheid bekomen hebben die daarin gewandeld hebben. Die spijzen wijzen terug op die verscheidene en vreemde leringen. En het hart wordt gesterkt door genade. In Handelingen wordt ook gesproken over het woord zijn er genade. Ik meen Handelingen 20. Maar het betekent dus dat door uit de genade wedergeboren te worden, maar ook uit door de genade onderwezen te worden, daaruit te leven, dat ons hart, ons gelovig hart, gesterkt wordt. En dan worden we door de Heer gesterkt in de kennis van zijn woord. En het is een spijze, iets wat je tot je neemt. Ik denk aan de woorden van de Heer Jezus uit Johannes 4. Toen sprak hij, mijn spijze, wat hij tot zich moest nemen, waar hij gemeenschap mee moest hebben, wat zijn deel moest worden. Mijn spijze is dat ik doe de wil van degene die mij gezonden heeft en zijn werk volbreng. Wat de Heer tot zich moest nemen, wat het deel met hem moet worden, één met hem moest worden, was dus de wil van de Vader volbrengen. Zijn werk doen. En voor ons is het niet anders. En Petrus schrijft dat wij de tijd die we overig hebben in het vlees, zolang die hier nog mogen vertoeven, tot de Heer komt, of dat wij misschien overlijden. Tot dat moment dat wij zouden leven naar de wil van God. En een van de aspecten is bijvoorbeeld de heiligmaking uit 1 Thessalonicenzen 4. Dat is wat wij als spijs hebben gekregen. En hoe wordt dat onderhouden? Hoe wordt dat gevoed? Wel niet door verscheiden en vreemde leringen, maar juist door de gezonde leer. Of de goede leer. De leer die naar de godzaligheid is. Oftewel de gezonde woorden van onze Heer Jezus Christus uit 1 Timotheüs 6. Daardoor worden wij gevoed in ons geloof. En dat sterkt ons in ons geloof. En daardoor word je niet zo gemakkelijk meer heen en weer geslingerd. Omdat je baseert op het geloof in het onfeilbare en betrouwbare woord van God. En dat geeft je standvastigheid. En daar zouden we ons mee voeden. Ons hart zou gesterkt worden met het brood der genade. Het woord zijn de genade. In Spreuken, in Psalm 31 vers 25 staat, zijt sterk en hij zal u ieder hart versterken. Alle gij die op de Heere hoopt. Dus als je op de Heere hoopt, versterkt hij je hart. Want je verwacht het van hem. Psalm 27 vers 14. Wacht op de Heere, zijt sterk en hij zal uw hart versterken. Ja, wacht op de Heere. Verwacht het van hem. Leef ook in afwachting van zijn komst. Tot die tijd mag je hem dienen. En dat is wat in overdrachtelijke zin het brood en de wijn ook bij ons doet. Het geeft ons kracht en sterkte in ons geloofsleven om de Heer te kunnen volgen. De volgende die ik met u lees is weer een negatieve in Spreuken 4. Daar ga ik er maar kort overheen. Maar het komt dus ook in negatieve zin zelfs voor. Maar dat zal ons niet verbazen, want in Openbaring wordt ook gesproken over de drinkbeker van de wijn der hoererij van Babylon. En dat zijn ook allerlei vreemde leringen. Maar wat in Spreuken 4 gezegd wordt over de goddeloze mens, waar zij deel aan hebben, waar zij zich mee voeden, waar zij gemeenschap mee hebben, dat staat in vers 14 en volgende. Kom niet op het pad der goddelozen, treed niet op de weg der bozen. Verwerp die en ga er niet door, wijk ervan en ga voorbij. Want zij slapen niet, zo zij geen kwaad gedaan hebben. En hun slaap wordt weggenomen, zo zij niet iemand hebben doen struikelen. Dus hun gezindheid is gewoon die van kwaadheid, van boosheid, van geweld. En dat staat er ook achter. Want zij eten brood der goddeloosheid en drinken wijn van enkel geweld. Dat is wat de goddeloze mens doet. Die hebben ook gemeenschap met brood en wijn, maar op een andere manier. Namelijk brood der goddeloosheid en wijn van enkel geweld. En als ik dan denk aan het woord geweld, dan kom ik terecht in Hebreeën hoofdstuk 10. Waar staat dat de Heer Jezus degene die het geweld des doods heeft, teniet heeft gedaan. Door de dood heen. En het geweld des doods is dus bij de duivel. En als mensen zich op deze manier laten gebruiken, zijn het dus eigenlijk, zoals de Bijbel ze noemt, kinderen van de duivel. Dienaren, rechtstreekse dienaren van de boze. Werkers der ongerechtigheid. Als dienaren van God juist werkers der gerechtigheid mogen zijn. En daarom ook deel hebben aan het brood en de wijn die de Heer ons schenkt. Hier zie je de tegenhanger. Maar er staat achter het pad der rechtvaardigen is gelijk een schijnend licht. Voortgaan en lichten het tot de volle dag toe. Totdat de dag voltooid is. En als je het dan over een bijzondere dag hebt, dan denk ik aan dat de dag van Christus komt. Zolang als wij hier nog in het licht zijn en in het licht mogen wandelen, gaan wij voort als gelovigen achter de Heer aan, vervolgen hem. En dat leidt uiteindelijk totdat die dag voltooid wordt, de dag van Christus komt. Hij is immers een goed werk in ons begonnen. En hij zou dat volleindigen totdat die dag van Christus komt. En dan zijn we in het volle licht bij de Heer. En we gaan even naar de volgende die eigenlijk veel mooier is. Die staat in Spreuken 9. Vers 1, daar staat de opperste wijsheid. Dat is de vertaling van het woord wijsheid in het meervoud. Het wordt hier dus gebruikt voor degene die de opperste wijsheid heeft. En dat is de alleen wijze God. Die zich door zijn Zoon Jezus Christus heeft geopenbaard. En hij is de wijsheid Gods en de kracht Gods. Heeft haar huis gebouwd. Dus als de schepper heeft hij de schepping voortgebracht. Huis. Zij heeft haar 7 pilaren gehouden. Pilaren houden ook verband met deze schepping. De Bijbel spreekt over pilaren des hemels en pilaren der aarde. En het zijn er 7. wat mijn zin toch een aanduiding is van de zeven fasen, de zeven bederingen die er verlopen totdat er ook een nieuwe schepping komt. En dus zolang de schepper deze scheppingen in stand houdt, is er sprake van wat hierna staat. Zij heeft haar slachtvee geslacht, zij heeft haar wijn gemengd, ook heeft zij haar tafel toegericht. Heel bijzonder is dat het slachtvee, dat je dat woord slachten ook tegenkomt in Jesaja 53, het bekende hoofdstuk over de Heer Jezus, die als een lam werd geslacht, staat hetzelfde woord. En als een schaap stom was voor zijn scheerders. Hij heeft zijn slachtvee geslacht, is dus een aanduiding voor de Heer Jezus Christus die in deze wereld kwam, om te zoeken dat wat verloren was en om hen zalig te maken. Die zijn leven gaf tot een rantsoen voor allen. Een losprijs. En dat leidde voor hem tot de dood. Ja, de dood des kruises. Het Pascha is voor ons geslacht. Namelijk Christus. En als dat dan gereed is, betekent het dus dat er een einde gebracht is aan deze oude wereld. Einde gebracht is aan de heerschappij van de wet. En er wordt dus nu een uitnodiging gedaan om deel te krijgen aan datgene wat erop volgt. Ze heeft haar wijn gemengd. Het woord mengen heeft ook de betekenis van inschenken. Het is niet zo dat de Heer water bij de wijn doet zo. Hij mengt het niet. Maar heeft haar wijn ingeschonken. Ook heeft zij haar tafel toegericht. Nou, het woord tafel kennen we in het Nieuwe Testament toch ook? Uit 1 Korinthe hoofdstuk 10. En wij worden uitgenodigd tot de tafel des Heren. En we zouden niet gemeenschap hebben met de tafel der duivelen, der demonen. Met wie wil je echt gemeenschap hebben in je leven? Is het met de Heer die je toebehoort? Of ga je toch liever om met de zaken van deze wereld? En zelfs met duistere zaken. Daar zou je een duidelijke keuze in maken. Vergeet ook niet dat 1 Korinthe 10 begint met vlieten afgodendienst. En daarna komt pas de verklaring van het brood en de drinkbeker. Onze werkelijke dienst is het dienen van de Heer, die wij als God erkennen. Dus staat er, de tafel is toegericht. De wijn staat er dus ook op. Dan ontbreekt nog het brood, zou je zeggen, maar die komt daarna wel. Zij heeft haar dienstmaagden uitgezonden. En dienstmaagden is vrouwelijk, omdat dienaren ten opzichte van God kunnen ook mannen zijn, profeten, priesters, allen die de Heer heeft gebruikt om zijn woord door te geven. En die staan al vrouwelijk ten opzichte van God. Daarom kan het woord dienstmaagd ook gebruikt worden. Uitgezonden, zij nodigt op de tinnen van de hoogten der stad, dus van bovenaf. Wie is slecht? Iedereen. De Romeinen 3 dat zegt, er is niemand die goed doet, ook niet één. Die is slecht, alleen ben je bereid om dat te erkennen. Ben je bereid om te erkennen dat je een zondaar bent van nature? Want heel veel mensen hebben het idee dat ze helemaal niet zo slecht zijn van zichzelf. En je hoort ook wel geregeld, nou, er zit er in ieder moment wel iets goeds. De Bijbel maakt daar meteen een radicaal einde aan en zegt, er is niemand die goed doet. Er is niemand rechtvaardig, ook niet tot één toe. Allen zijn ze afgeweken. Maar diezelfde allen worden uitgenodigd om te komen tot die tafel des Heren. Om te komen en te drinken van de wijn en te eten van het brood wat hierna genoemd wordt. Wie is slecht? Hij keerde zich herwaarts. En tot de verstandeloze zegt zij, komt, eet van mijn brood en drink van de wijn die ik ingeschonken heb, zou ik dan bij voorkeur vertalen, die ik gemengd heb. Eet van mijn brood en drink van mijn wijn, de wijn die ik ingeschonken heb. Verlaat de slechtigheden en leeft. Betekent dus bekeer je en kom tot leven. Door het geloof in Christus ontvang je dan eeuwig leven. En dat leven mag je dan ook vervolgens in dienst van de Heer beschikbaar stellen. Verlaat de slechtigheden en leeft. En treed in de weg des verstands. Nou, de weg des verstands is natuurlijk de weg die je met de Heer verder vervolgt. Waardoor je inzicht en ook wijsheid van de Heer ontvangt om te wandelen waarig de roeping waarmee je geroepen bent. Zoek die term maar eens op, weg des verstands is spreuken. Staat nog een paar keer. Dan staat iets verderop in vers 9. Leer de wijze, zo zal hij nog wijzer worden. onderwijs de rechtvaardigen, zo zal hij in leer toenemen. Want die nemen het woord van God wel aan. Omdat ze het ook juridisch gezien op het beginpunt van hun bekering al aangenomen hebben, willen ze daar ook meer van weten. De vrezen des Heer is het beginsel der wijsheid en de wetenschap is der heilige verstand. Dus daar begint het mee. Je moet beginnen om de Heer te vrezen, dat wil zeggen ontzag voor hem hebben, voor zijn woord, in hem geloven, hem accepteren als je zaligmaker en verlosser. Dan ontvang je vergeving van je zonde en verzoening met God en mag je leven als kind van God. En mag je vervolgens ook gevoed worden door datzelfde woord. En dan nodigt de Heer ons dus uit om te eten van zijn brood en te drinken van de wijn die hij ingeschonken heeft. En dat is wat later de Heer Jezus dan ook doet. Hij bracht voort brood en wijn, Melchizedek. En de Heer Jezus verschijnt na de paaschamaaltijd en hij bijt zijn discipelen, geeft hij de drinkbeker en het brood aan. Dit is mijn lichaam voor u en dit is het bloed van het nieuwe verbond. Drinkt allen daaruit. En dat betekent dus dat wij daarin uitgenodigd worden om deel te hebben aan de tekenen die de Heer ons nagelaten heeft onder het nieuwe verbond. Want het was het bloed van het nieuwe verbond. Dat kan ook niet anders, want slachtvee is al geweest. En als je gelooft, heb je deel gekregen aan de kruisdood van de Heer, want je bent met hem gekruist, gestorven en begraven. Maar als je tot de tafel des Heren komt waar brood en wijn is, dan heb je deel aan zijn leven. En maak je deel uit van zijn gemeente. En dat is dus na de dood en in de opstanding, daar is brood en wijn in het bijzonder een uitbeelding van. We gaan straks verder. Broeders en zusters, wij kunnen weer verder gaan. Wij waren in Spreuken 9, daar gaan we nog iets verder lezen. Het eerste gedeelte is dus de uitnodiging om te komen tot de Heer, om tot bekering te komen. Dan krijg je deel aan het slachtvee, namelijk het lam wat voor ons geslacht is. Het lam Gods dat de zonde der wereld heeft weggenomen. En je krijgt daarna ook deel aan de tafel des Heren of de wijn met het brood wat op die tafel staat aangegeven. En dat is een beeld van het leven wat er is onder het nieuwe verbond. Het brood des levens, waar de Heer Jezus zelf ook over spreekt in Johannes 6. Waar manna, het brood dat uit de hemel nederdaalde, ook een beeld van is. En de Heer spreekt dan over dat brood in het begin. Hij zegt, ik ben het brood des levens. Later noemt hij dat brood vlees. En dan zegt hij, wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, overdrachtelijk uiteraard, die heeft het eeuwige leven. Wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, die blijft in mij. Dus een levende relatie met de Heer. Want mijn bloed is waarlijk drank en mijn vlees is waarlijk spijs. En het ware is dus dat wat in plaats van het eerste gekomen is. En het spreekt dus over het leven onder het nieuwe verbond en deze uitnodiging om te komen tot het brood en de wijn dat op de tafel staat, is een uitnodiging om deel te hebben aan het nieuwe verbond. Dus door geloof in Christus die de middelaar is van het nieuwe verbond, krijg je daar deel aan. Maar in ditzelfde hoofdstuk vinden we ook de andere kant. En daar wil ik toch niet aan voorbij gaan. In vers 13 lees je namelijk, een zotte vrouw is woelachtig, de slechtigheid zelf en weet niet met al. En een zotte vrouw, het is ook vrouwelijk, zoals wijsheid, die als vrouwelijk begrip geïntroduceerd wordt, als een personificatie van God zelf, maar dat wat uit God voortkomt is wijsheid en staat dus vrouwelijk ten opzichte van hemzelf. En zo is hier een zotte vrouw, een vrouw die ook staat in de schrift model voor degene die verkeerde leringen brengen. Verkeerde wijsheid voortbrengen. Er staat hier, en zij zit aan de deur van haar huis, op een stoel, een troon, op de hoge plaatsen der stad, om te roepen degenen die de weg voorbij gaan, die hun paden recht maken, zeggende, wie is slecht? Hij keren herwaarts, zich herwaarts, en tot de verstandelozen zegt zij, de gestolen wateren zijn zoet en het verborgen brood is lieflijk. Maar hij weet niet dat al daar doden zijn. Haar genoden zijn de diepten der hel. Dat is de andere kant. En waar de opperste wijsheid ons uitnodigt om tot het leven te komen, om aan het nieuwe verbond deel te krijgen, door te eten van het brood en te drinken van de wijn, terwijl je daarmee ook deel hebt gekregen aan het slachtvee, het lam dat voor ons geslacht is, en deel hebt aan het leven van de opgestaande Heer, is er ook een andere boodschap, verschillende zelfs, die als de zotte vrouw worden beschreven hier, die ook uitnodigingen doen, die ook op allerlei plaatsen zitten, ook op de tinnende daken, op hoge plaatsen, waar ze een prediking, een boodschap laten klinken. Dat is dus die verscheidene en vreemde lering uit Hebreeën 13. Dat is allerlei boodschappen die gepredikt worden en die uit de pijp van de tegenstander voortkomen. En die roept ook, die nodigt de mensen ook uit, die op de weg voorbij gaan, die dus bij haar voorbij komen. En er staat die hun paden recht maken, met de nadruk op hun. Die hun paden recht maken. Want dat is wat ze doen. Ze willen niet tot de wijsheid komen. Ze willen niet tot de tafel des Heren komen. Geen deel hebben aan het brood en wijn dat op de tafel gereed staat. En daarom gaan ze hun eigen gerechtigheid op zoeken te richten. Dat ze hun eigen paden recht maken. Zichzelf rechtvaardigen. Zoals Paulus dat in Romeinen 10 zegt van het Joodse volk. Dat zij een ijver tot God hebben, maar zonder verstand. Omdat zij zichzelf willen rechtvaardigen als uit de werken der wet en tot de wet de rechtvaardigheid die op grond van geloof is, niet gekomen zijn. En dat zijn zulke mensen die zoeken dus wel op een of andere bevrediging, op een of andere manier bevrediging in hun leven, ook bepaalde religieuze richtingen, die worden hun talloos aangeboden. Zijn er zat, als je maar niet tot Christus komt. En die nodigt ook uit. En vers 16 is nagenoeg gelijk aan vers 4. Waar de wijsheid spreekt en zegt, zij zegt dan, die is slecht, hij keren zich herwaarts tot de verstandeloze, zegt zij, kom eet van mijn brood en drink van de wijn die ik ingeschonken heb. En wat zegt de zotte vrouw? Die is slecht, vers 16. Hij keren zich herwaarts. Het enige wat toegevoegd wordt is het woordje en. En tot de verstandeloze zegt zij, en dan zegt ze niet, eet van mijn brood en drink van de wijn die ik ingeschonken heb. Maar die zegt, gestolen wateren zijn zoet en het verborgen brood is lieflijk. Brood en water. Dat kreeg je in de
haaiers.
In de gevangenis vroeger. Tegenwoordig denk ik niet meer. Maar vroeger wel. En brood en water, dan zit je dus in de gevangenis. En wie houdt de mens van nature gevangen? Onder dienstbaarheid. Een leven lang onder de dienstbaarheid onderworpen. Dat is wat de duivel doet. De zotte vrouw is dus degene die door de duivel allerlei boodschappen in de wereld brengt. Ook de mensen uitnodigt om te komen. Maar je wordt feitelijk geleid naar de dood. Want dat staat in vers 18. Hij weet niet dat al daar doden zijn. En haar genoden, de geroepenen, zijn in de diepten der hel. Als men zich daarmee verbindt en dus nooit tot geloof komt in de Heer Jezus Christus, ja, dan leidt dat tot de dood. Want de bezoldiging der zonde is de dood. En als men de genadegift Gods, die door Jezus Christus gekomen is, afwijst, dan is dat het enige wat overblijft. En uiteindelijk wordt men dan ook veroordeeld tot de tweede dood. Dus het is een waarschuwing die ook in deze wereld tot ons als gelovigen komt. Er klinkt een talloze boodschap. Maar het is in dit geval gestolen water. En water is natuurlijk ook een beeld van het woord van God. Uit Efeze hoofdstuk 5. Dat de Heer ons geheiligd heeft en dat hij ons gereinigd heeft door het bad des waters, door het woord. Levend water. Maar water in het algemeen is ook woord. Maar dit is woord met de kleine b. Woord van de tegenstander. Leringen, visies en allerlei boodschappen die niet tot Christus leiden. Die lijken zoet, maar ze leiden tot de bitterheid des doods. Dat vind ik dan zo mooi, hè, dat het bij de Heer precies andersom is. Toen Israël bij Mara kwam, was het water bitter. En Mozes moest er een hout in doen. En het water werd zoet, drinkbaar. Precies het omgekeerde. En dat hout spreekt natuurlijk ook van het leven wat de Heer aan het kruishout heeft gegeven. Wat leidde tot nieuw leven. Dat is wat de Heer doet. Maar dit is gestolen water. eens even Jeremia 23 lezen. Dan weet je wie dat doet. Want het is niet waar woord van zichzelf, maar het is woord wat hij gepikt heeft. En de duivel die misbruikt Gods woord ook voor zijn eigen doeleinden. Hij verdraait het woord van God. Hij citeert ook soms het woord van God. Denk aan de verzoeking bij de Heer Jezus. Heeft hij ook een keer geciteerd uit Psalm 91. Maar gedeeltelijk. En zo is de tegenstander altijd werkzaam geweest. En in Jeremia 23 vers 30. Dan zegt de Heer over valse profeten in de dagen van Jeremia. Daarom zie ik wil aan die profeten. Spreekt de Heer. Ik zal ze. Betekent. Die mijn woorden stelen. Aan ieder van zijn naasten. Zie, ik wil aan de profeten, spreekt de Heer, die hun tong nemen en spreken. Hij heeft het gesproken. Zo van, alzo spreekt de Heer. Maar ze hebben het in hun eigen hart bedacht. En ze brengen dus leugen teweeg. Maar ze hebben het woord van God gestolen. Gestolen waar? Dat lijkt zoet. Kunnen aangenaam zijn voor het vlees. Mensen kunnen zich er een tijd lang in vermaken. En zich in verheugen. Maar uiteindelijk geeft het je geen zekerheid, geeft het je geen innerlijke bevrediging. Je zoekt naar iets wat je geen bevrediging kan geven. De echte zin in je leven kun je alleen maar vinden als je tot de Heer Jezus komt. Hij is de weg, de waarheid in het leven. Gestolen wateren zijn zoet, maar je ziet het zijn valse profeten die het woord van God stelen en zeggen, zo spreekt de Heer, maar God heeft niet door hen gesproken. En daarom zal hij een oordeel over hen brengen. En het verborgen brood is lieflijk. Het woord verborgen is het woord wat met seter te maken heeft. Satar, dat betekent verborgen. Maar het heeft ook iets in zich van occult. Want occult betekent eigenlijk gewoon verborgen. Het is niet zuiver, dat woord. Het is niet het verborgen woord van God. Betrekking hebben op de verborgenheid van Christus. Of de verborgenheid Gods. Maar het is vreemd woord. Verborgen, geheimzinnig. Het is niet zuiver. Mystiek. En het is lieflijk. Weet je wat echt lieflijk is? Wat geeft echt lieflijk? Aangenaam was echt lieflijk. Moet je ook in Spreuken zoeken. Dat is in Spreuken 2. Daar is de uitnodiging voor de gelovigen. Die heet hier mijn zoon. In het algemeen gesproken geldt dat ook voor ons. Hè? Wij zijn zonen gods door het geloof in Jezus Christus. Als we door de geest gods laten leiden. Worden we ook zonen gods. Zegt Romeinen 8. En de Heer voedt ons ook op als zonen. En hier staat dan, als je naar de wijsheid zoekt, vers 2, om je oren naar wijsheid te doen opmerken, en zo ga je hart tot de verstandigheid neigen. Ja, zo ga je tot het verstand roept, uw stem verheft tot de verstandigheid, zo ga je zoekt als zilver en naspeurt als verborgen schatten. Dan zult gij de vrezen des Heren verstaan en zult de kennis Gods vinden, want de Heere geeft wijsheid en uit zijn mond komt kennis en verstand. Dus als je op zoek bent naar ware wijsheid, geeft de Heer je dat. Want die wil het graag aan je geven. En zelfs als je wijsheid tekort schiet, ontbreekt, mag je dat in geloof van de Heer vragen. Dat leert Jacobus ons dan. En hij zal het geven op zijn tijd. En hier staat dan iets verderop, vers 8. Omdat zij de paden des rechts houden, zij zal de weg zijn de gunstgenoten bewaren. Dan zult gij verstaan gerechtigheid en recht en billijkheden en alle goed pad. Als de wijsheid in uw hart gekomen zal zijn en de wetenschap voor uw ziel zal lieflijk zijn. Dus het lijkt alsof de gestolen water en het verborgen brood zoet en lieflijk zijn, maar wat echt aangenaam voor ons leven met de Heer is, dat is de wijsheid van God. En die komt van boven en die is zuiver en die wijsheid zouden wij koesteren. En die vind je in het woord. Dus wij laten ons niet in met die verkeerde uitnodigingen als het goed is. Wij onderscheiden ze door de geest van God als leugen. En we houden ons aan de waarheid. En wij willen graag in het leven met de Heer zijn. Ook in de praktijk. Want de Heer voedt ons op. Hij pastijdt ons. Opdat wij steeds meer aan zijn heiligheid deelachtig zouden worden. En zoals de tafel geleken wordt met de vaders onze vleesjes, die hebben ons gekastijd nadat het hun goed dacht. Hoe zouden wij dan niet veel meer de vader der geesten, dat is onze hemelse vader. Want die uit de geest Gods geboren is, die is geest. Dus de vader der geesten, dat zijn de gelovigen, die hebben de geest God ontvangen. Hoeveel zouden we dan niet veel meer de vader der geesten
onderworpen zijn en leven. En dan gaat het om het praktisch leven. Niet alleen wedergeboren zijn en tot nieuw leven komen, maar ook ons door de kastijding, de opvoeding van de Heer, ook laten onderwijzen en dus in nieuwheid des levens gaan wandelen. Dat is de groei van het nieuwe leven. En daar strekken wij ons naar uit. Dat brood, die wijn, die gemeenschap met onze levende Heer. En die we trouwens ook met elkaar hebben, hè, want we zijn leden van hetzelfde lichaam. En zijn dus ook elkanders leden, omdat we één gemeenschappelijk hoofd hebben. En dat is onze Heer en Heiland Jezus Christus. En daar waar we hem willen volgen en dienen, hebben we ook een relatie met elkaar. Vandaar dat de schrift ook zegt dat wij dienstknechten van God mogen zijn, Goden dienstbaar, maar ook elkander mogen dienen door de liefde die hij ons in onze harten heeft uitgestort. Dus dat brengt ook gemeenschap teweeg. Gemeenschap op grond van het werk van onze Heiland. Dus we mogen aanzitten aan de tafel des Heer. Hij nodigt ons daartoe uit. Nog één schriftplaats die tot slot met u wil lezen, die staat in Prediker, hoofdstuk 10. Vers 19. Waar we als het vers letterlijk lezen ook wel begrijpen wat er bedoeld wordt, maar als we daar een meer geestelijke betekenis aan verbinden, dan is het voor ons nog meer tot leerling. Daar staat: men maakt maaltijden om te lachen, en de wijn verheugt de levenden, en het geld verantwoordt alles. Nou ja, op zich is dat letterlijk wel te begrijpen. Men maakt maaltijden, letterlijk staat dat men bereidt brood. Maar het woord lechem, wat brood is, betekent ook spijzen. Vandaar dat men het ook met maaltijd heeft vertaald. Maar eigenlijk staat het in de woord: men maakt een maaltijd om te lachen, om vrolijk te zijn. En de wijn verheugt de levenden, de mensen die in het land der levenden zijn. Wijn hoort bij de maaltijd. En tenslotte, het geld verantwoordt alles. Natuurlijk moet het ook betaald worden. Ja, als je hier in dit prachtig onderkomen een barbecuefeestje houdt, of een borrelfeestje, of een familiefeestje, of iets van je zaak, hè, van je collega's, dan moet dat natuurlijk ook betaald worden. Daar zie je het geld verantwoord, alles, dat moet dan betaald worden. Maar nu de overdrachtelijke strekking ervan. Men bereidt een maaltijd, brood, om te lachen. Als wij deel hebben aan het brood wat de Heer ons geeft, maakt ons dat vrolijk in hem. Wij verheugen ons in hem. Brood is ook een beeld van het woord van God. Hè? De mens zou niet alleen leven bij brood alleen, maar bij alle woord dat uit de mond van God is uitgegaan. Dus dat betekent ook dat je deel hebt aan de maaltijd des Heeren, leeft vanuit zijn woord. Om te lachen, dat maakt je vrolijk. Je verblijft in de Heeren. En er staat: de wijn verheugt de levenden. En wijn is natuurlijk ook een beeld van het nieuwe leven. Het bloed van het nieuwe verbond. Daar heb je dan deel aan. En als je leeft onder het nieuwe verbond, dan heb je ook blijdschap. De blijdschap van het geloof. Dat is ook waar. En dan staat er: en het geld verantwoordt alles. Het woord voor geld is eigenlijk het woord kersef. En kersef betekent ook zilver. En als het om geld gaat, vertaalt men het geld. Dan is het zilvergeld natuurlijk. Hè? En dat verantwoordt alles letterlijk. Maar als je het over zilver hebt, dan denk je in de schrift ook aan lossing. Jeremia 32 was het Jeremia die van zijn neef of oom, ik weet niet zeker. Maar die had een akker die hij hem aanbood ter lossing. Omdat hij wel voorzag dat de legers van Nebukadnezar binnen een afzienbare tijd die akker zouden innemen. En dan was hij niks meer waard. Dus zo ving hij er nog wat geld voor. Hij zegt tegen Jeremia: dan heb jij de lossing, het recht van lossing. Kost je 17 zilveren sikkels. En hij kocht die, omdat de Heer hem duidelijk gemaakt had dat het toch niet zo zou gaan. Dat die akker toch uiteindelijk wel waardevol zou blijven. En daar heb je dus lossing als beeld van verlossing en zilver. En je hebt ook in het Nieuwe Testament die uitspraak van 1 Petrus 1. Waar staat dat wij niet verlost zijn uit de zilver of door zilver en goud. Wat vergaat feitelijk, wat toch in de wereld dan vergankelijk is, maar wel waardevol. Maar dat wij verlost zijn door het dierbaar bloed van Christus als van het onbestraffende plan. Dus zilver en goud kunnen verlossen, daar kun je het mee loskopen. Denk aan als iemand ontvoerd is, hè, dan moet er ook een losprijs betaald worden vaak. En dat doe je dan met goud en zilver, dan geld. En de losprijs die voor ons betaald is, die heeft de Heer Jezus betaald. Hij is voor ons tot een rantsoen geworden. Voor alle mensen. En hij heeft voor ons de mogelijkheid gegeven om te eten van het brood, om te drinken van die wijn, en om deel te hebben aan het nieuwe verbod. En als wij nu dadelijk samen gaan eten van het brood en drinken van de wijn, staan wij dus stil bij het leven van de opgestane Heer en bij zijn lichaam, de gemeente. We zullen eerst danken. Wil jij danken voor de prediking van vanavond?
Ja, Heer, dank u dat we weer tot u mogen komen. We ook zo weer samen rondom uw woord mogen zijn. Leren dat u het genade ontbouwd hebt. Dat we door uw zoon Jezus Christus gelost zijn. Uitgenodigd worden aan uw tafel. Deel te hebben aan de maaltijd, aan wijn, aan uw leven, aan uw opstandingsleven. Dank u dat u dat zo in uw woord hebt gelegd. Dat u dat op meerdere plaatsen ook illustreert. Dank u dat broeder Hilbrand die woorden voor ons brengt. Hier zouden we ook vanavond zo bij ons zijn. Want straks als wij de maaltijd mogen nuttigen die u ons aanbiedt. Heer, dank u voor die gemeenschap en die wij uit genade.
Amen. Ik lees even een gedeelte uit 1 Korinthe 10, overbekend als inleiding op het eten van het brood en het drinken van de wijn. Vers 16 van 1 Korinthe 10. De drinkbeker der dankzegging, die wij dankzeggende zegenen, is die niet gemeenschap des bloeds van Christus? En het brood dat wij breken, is dat niet gemeenschap des lichaams van Christus? Nu staat er des, hè, de gemeenschap des. Wij zouden normaal verwachten gemeenschap met. En zo staat het ook in 1 Johannes 1, hè, dat wij gemeenschap hebben met de Vader en met de Zoon. En daarom ook met elkander, zeker als we in plicht wandelen. Maar hier staat nu niet met, maar staat de tweede naamvalsvorm. Maar dat is ook een bijzondere naamvalsvorm. Het is een tweede naamvalsvorm van relatie, zoals men dat dan noemt. Wat betekenis heeft als, is dat niet gemeenschap met betrekking tot, of betreffende, of wat betreft, het bloed van Christus. Dus eigenlijk betekent het hetzelfde als met, alleen staat het niet zo. Is dat niet de gemeenschap des, betreffende het bloed van Christus, en het brood dat wij breken, is dat niet gemeenschap betreffende of met het lichaam van Christus. Want één brood is het, zo zijn wij velen één lichaam, terwijl wij allen eens broodstilachtig zijn. En door de verklaring in vers 17 weet je dat het gaat om het lichaam van Christus, waar wij allen leden van geworden zijn. En dat is dan de gemeente, zoals 1 Korinthe 12 ons dan leert, de Efezebrief ons leert, de Colossensebrief ons leert. Hij is het hoofd, wij zijn leden van zijn lichaam. En spreekt dus over het nieuwe leven, opstandingsleven. Christus is het hoofd der gemeente. En zijn leven wordt uitgedeeld in dat bloed van het nieuwe verbond. Ik vind het altijd een teleurstelling, ook al heb ik begrip voor zulke broeders en zusters, dat ze het vaak niet anders horen en niet vaak niet weten. Het geschiet vaak ook vanuit onwetendheid. Ik heb daar ook wel begrip voor. Ik kom zelf ook uit een bepaalde kring van origine waarbij altijd alleen maar bij het kruis stilgestaan werd. En ook mede door de vertalingen. Maar als je de schrift goed onderzoekt, dan moet je toch tot de conclusie komen dat het juist spreekt over datgene wat na de dood van de Heer heeft plaatsgevonden. De opstanding en het resultaat daarvan. Zijn nieuwe leven, zijn bloed, zijn geest hebben wij ontvangen. En ook zijn wij daardoor leden van het lichaam van Christus geworden. Laten we voorzichtig zijn met mensen die dat niet weten. Maar laten we hen wel in alle liefde wijzen dat er toch meer is dan alleen het kruis van de Heer Jezus. Dat is het einde van het oude verbond. Maar we mogen verder gaan. We mogen verder gaan door de opstanding. En zelfs als nieuwheid in nieuwheid des levens wandelen in gemeenschap met de Heer. Dat drukken we ook uit als we brood en drinkbeker met elkaar delen. Iedereen is daar persoonlijk verantwoordelijk voor. Ben je een kind van God, heb je die vrijmoedige toegang tot de troon der genade. Dus heb je ook vrijmoedige toegang om deel te hebben aan het brood en de drinkbeker. En je drukt aan je gemeenschap met de Heer uit. En tevens met elkander. En we mogen dat doen totdat Hij komt. En als we de dingen in de wereld om ons heen zien, dan kunnen we denk ik wel zeggen, zie, Hij komt spoedig. Al zeg ik daarmee niks nieuws, want de Heer zei het zelf ook. Zie, Hij komt spoedig. In openbaring, maar dat was al een hele tijd geleden. Maar wij zeggen het er nu na, ook gezien de omstandigheden in de wereld, mogen we Hem verwachten. En tot die tijd leven we in gemeenschap met Hem. Drukken we dat ook uit in het brood en in het drinkbeker. En dan nodig ik u allen ook toe uit om dat naar de Heer toe en naar de kanten toe te bereiden. De Heer heeft dus in de nacht in welke Hij overgeleverd werd het brood genomen. En Hij heeft het brood gebroken. En Hij zei, dit is mijn lichaam voor u. Eet ervan en doe dit tot mijn gedachtenis. We staan dus in de eerste plaats voor hen toe. Je neemt er een stukje van. Je bent een lid van het lichaam van Christus. Je eet het, omdat je met Hem één bent geworden. Ik leg hem hier neer en geef hem door. Ik denk dat hij dan vanzelf aan het eind komt. Evenzo heeft de Heer ook de drinkbeker genomen. Daarvan zei deze drinkbeker is het Nieuwe Testament in mijn bloed. Drinkt allen eruit en doet dit tot mijn gedachtenis. Het bloed van het nieuwe verbond. We zeggen dan wel eens op het leven. Lechaim zeggen ze dan bij de Joden. Je drinkt van het nieuwe leven. Omdat je begonnen bij Christus en je het eeuwige leven hebt gegeven. Ik zal er ook even een bloed bij geven als je hem schoon wil maken. Nu was het wel erg stil tijdens dit rondgaan. Meestal heb je iemand die dan mooi muziek speelt. Dat hebben we helaas niet. Maar niettemin hebben we, dacht ik wel, de Heer centraal gesteld. Alleen al om het te doen. Het is voor ons niet zozeer een ritueel. Het is echt iets, tenminste ervaar ik het als een moment waarbij je stilstaat wie de Heer eigenlijk voor je is. We mogen dat doen totdat Hij komt. En laten we die gemeenschap ook in dit komende seizoen voortzetten. Met het woord en met de Heer. Tot ziens.